Hey, ik ben Pieter van Relaas. En in Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door wie ze zelf heeft meegemaakt. Wij doen dat om elkaar beter te begrijpen, maar soms zijn er ook wel situaties die we niet goed kunnen begrijpen. Omdat we er bijvoorbeeld geen toegang tot krijgen of omdat ze zo onwezenlijk, absurd of onbereikbaar zijn. Het verhaal van Tim Theo is zo'n verhaal. Hij vertelde het in Husset in Gent.
We zijn in de zomer van 2016 en zoals wel vaker voel ik de nood om mij even te onttrekken van alles wat dat ik ken. Dus ik neem die grote rugzak, ik vul die met mijn tentje, met mijn slaapzak, met wat voedsel en ik vertrek. Het plan is om tot Georgië door te reizen en daar in de Caucasus een vriend te ontmoeten en samen de bergketen te doorwandelen. Alleen is er een klein verschil met andere jaren. Normaal steek ik gewoon iedere grens over met één stapje. En vergt dat niet zoveel moeite. Maar dit is het jaar waarin er een verandering plaatsvindt. Dat er niet meer zomaar sprake is van een migratiegolf, maar van een migratiecrisis. En ook in die bewoordingen verandert ook de aanpak. Dus de grenscontroles worden aangescherpt met sterke bewaking. Paspoortcontroles leiden tot grote files aan de grenzen. Wat dat voor mij enigszins een voordeel is, want dat zorgt dat ik iets sneller aan een lift raak. Zo op een bepaald moment zit ik in een zwarte BMW van een Turk die op weg is van Frankrijk naar Turkije om het einde van de Ramadan te vieren. En die zet mij af aan de grens met Turkije, aan de grenspost. Daar probeer ik alle documenten geregeld te krijgen om toegang tot het land te krijgen. En dat duurt me wel even. Ik word een beetje van hot naar her gestuurd. Van kantoortje B7 door de Groene Poort naar lokaal B2 en dan naar kotje 44 of zoiets. En uiteindelijk, na veel moeite, krijg ik een sticker en een stempel die mij vrij verklaart om Turkije binnen te treden. Ik neem even een pauze, het is laat in de nacht en om 12 uur klinkt door de minaretten van de moskee op de grens het Allahu Akbar. En binnen enkele dagen loopt de Ramadan af, dus ik neem mij voor om lokum te kopen. Dat is zo het Turks fruit dat iedereen misschien wel kent. En dat is een traditie om op het einde van de Ramadan dat te delen met elkaar. Dus ik dacht, als iemand mij een lift heeft, dan kan ik hem een snoepje geven in de plaats. En deel uitmaken van de gebruiken die hier helden. Dus ik probeer een beetje al mijn ideeën te laten varen. Het was de eerste keer dat ik naar een moslimland ging. En gewoon ontvankelijk te zijn voor alles wat er gebeurt. Nu, het was laat, dus ik stap nog enkele kilometers en dan zoek ik een donker bosje waar ik mijn tentje opsla aan de Evros. Dat is de rivier die Turkije scheidt van Bulgarije. En de dag erna word ik met grootse plannen en veel vooruitzichten voor de ontdekking naar voor me liggen wakker. Het is veel te warm, dus het eerste wat ik doe is mezelf een vluchtig wasje geven aan de rivier en een beetje uitstrekken, want ik was een beetje stram van het lange onderweg. En wanneer ik mij omdraai, dat ik uitkijk naar een goed stevig ontbijt, zie ik plots drie mannen achter mij, zwaar bewapend met kalasjnikovs. En ze manen mij aan mijn boeltje op te pakken, wat dat even duurt. Dus dat is ook best wel vreemd om onder dwang van drie militairen met een zwaar geweer zo rustig je tentje op te ruimen. Ze zeggen niet veel, ik probeer te communiceren met hen, ik probeer te vragen wat er aan de hand is, maar blijkbaar is hun Engels beneden alle pijl of mankeert het eerder aan de wil om te communiceren met mij. Dus ze begeleiden mij bovenop de heuvel waar dat er nog twee andere militairen staan te wachten en in een stevige tred met een escorte, zo in een soort driehoekje rond mij, word ik begeleid naar hun kazerne. In de kazerne wordt mijn rugzak onderzocht, word ik zelf onderzocht en wordt één voor één alles uitgeladen, wat dat tot de nodige verbazing leidt, want die denkt waarschijnlijk wat voor onnodige dingen sleur hij allemaal mee met u. Dus mijn drie camera's worden in beslag genomen, mijn filmrolletjes worden in beslag genomen. Ze denken aanvankelijk dat ik een spion ben, omdat ik op filmrolletjes werk. Mijn gsm wordt afgenomen en uiteindelijk toon ik ook mijn paspoort en zeg ik, kijk, ik heb gisteren alle stapjes doorlopen aan de douane om mijn stempel te krijgen, maar dat volstaat niet, dus ze houden dat bij. Dus vanaf dat moment ben ik enkel in handen van hun willekeur. Nu, na verloop van tijd is lang wachten, want uiteraard dan treedt de bureaucratie weer in werking. Belt de militair naar zijn overste, belt die waarschijnlijk ook weer naar zijn overste. Gelooft hij dat verhaal niet, dus denkt hij van ja, wat moet je daarmee doen? Ik zal een keer naar mijn overste bellen. En in al dat bellen bleef ik maar wachten. Dus uiteindelijk word ik langzaam een beetje vriendjes met de militairen die mij bewaken. Kreeg ik thee en met gesprekken, bijvoorbeeld met Mohamed, die mezelf heel eventjes zijn geweer laat vasthouden, weliswaar zonder kogels. En op een bepaald moment vraagt Mohamed mij of dat ik een balpen bij heb, die ik hem uiteraard graag geef. En hij haalt een blaadje uit een van de 35 zakken van zijn legeruniform, met een kaartje. En ik kruiste een aantal vakjes af en hij was ongeveer mijn leeftijd, dat deelden we. Het enige wat we niet deelden was dat hij verplicht was tot 1 jaar legerdienst. En ik kruiste vakjes af en hij zegt tegen mij nog 211 dagen. En eigenlijk zat hij daar helemaal niet met zijn zin, maar die voldeed aan zijn burgerplicht. Nu, plots vanuit die ontspannen sfeer klinkt er plots geroep in de kazerne en ik zie 5 militairen in een haast hun jas aandoen en in kolonnen vertrekken met magazijnen in hun wapens, met snel hun helm op hun hoofd. Nog een 6e sukkelaar die komt een beetje later met zo de helm half op zijn hoofd en zijn jas half aan en die loopt hen achterna, probeert hen bij te benen. Een kwartiertje later, zonder dat ik echt weet waarom dat die paniek plots ontstond, zie ik in de verte een lange rij mensen. Eén voor één tel ik ze, ze komen dichter. Ze zijn met 78 in totaal, vooroplopende mannen, achteraan lopende vrouwen en de kinderen. En die worden aangemaand om een beetje verder dan het onderdak in de schaduw, zo'n soort prieeltje waar ik mocht zitten, een beetje privileged. Worden die in de volle zon gezet, worden zij groepjes opgedeeld, worden hun namen genoteerd, hun land van herkomst genoteerd. En uiteindelijk worden ze groepje per groepje in het laadruim van een vrachtwagen gestoken en weggevoerd. En wanneer dat iedereen weg is, is het precies alsof dat er niets gebeurd is. De militairen ruimen enkel nog een beetje afval en daarna zetten ze opnieuw thee, geven ze mij een theetje en beginnen ze te volleyballen. En na verloop van tijd mag ik uiteindelijk ook in het laadruim plaatsnemen. Men belooft mij dat ze mij naar Istanbul gaan voeren. Dus ik denk, ah tof, een extra lift. Ik kan een beetje sneller opschieten. Maar ik merk al snel dat de legertruck vroeger afslaat en na mij sluit een poort hermetisch af. En daar kom ik in de hoofdkazerne, waar er veel mensen zijn. Meer mensen dan de 78 die ik daarvoor telde. Sommige gezichten herken ik van daarvoor, maar de meeste eigenlijk niet. En veel van hen zitten redelijk uitgeteld op de grond, een beetje ontmoedigd. En ook daar weer, na lang wachten, worden we uiteindelijk op een busje geduwd. Redelijk agressief aangemaand met zo'n man die beweging doet met zijn wapen dat sneller moet gaan. Dus ook iedere centimeter van het busje wordt bijna benut. Het wordt volgepropt. En dat busje brengt ons naar de volgende halte, dat is een ziekenhuis waar we aan een snelle medische check-up worden onderworpen. Dat betekent eigenlijk zoveel als dat we gewoon gevraagd worden of dat alles oké is. En als we ja zeggen, dan zetten ze een kruisje naast onze naam dat alles oké is. En als we nee zeggen, dan weet ik eigenlijk niet wat er zou gebeuren. Maar ik denk niet veel anders. Van daaruit worden we opnieuw op het busje gestopt. En opnieuw sluit een poort zich hermetisch af achter ons. Dus ik lees nog uit het raam een bordje dat iets zegt met Edirne. Dat is een dorpje dat niet zoveel verder ligt. En al de rest kan ik niet verstaan, want ik was nog niet lang genoeg in Turkije om een woord Turks te begrijpen. We worden aangemaand om uit te stappen. Opnieuw moest het snel gaan. Van een oude man die achterin zat, ging het niet snel genoeg. En de militair begint wat te roepen op die man. Waarna iemand anders hem begint te helpen. En we nemen plaats op de stoeprand om te wachten. En al snel beginnen de eerste mensen met mij te spreken en stellen ze vragen over de asielprocedure in mijn land. Dat een moeilijk moment was. Er was een Syrisch gezin, een vader, een zoon en een zwangere moeder. En tegen hen kon het nog enigszins positief zijn. Die waren gevlucht uit Syrië. Iedereen weet de verhalen over wat er gaande is in Syrië op dit moment. Maar dat was er evenzeer een jonge man uit Irak, een jonge man uit Nepal die gevlucht waren om een job te vinden in Europa, om hun ouders te kunnen onderhouden. En dan op dat moment is het verhaal dat je als alleenstaande man weinig kans hebt om asiel te krijgen in België of in Europa. En zat ik in een soort twist of dat ik moest eerlijk zijn en alle hoop wegnemen of een beetje liegen en zeggen, ja, het komt allemaal wel oké. Dus uiteindelijk heb ik hen verteld wat ik wist en dan zie je een beetje de grond onder hun voeten wegzakken, voor zover dat er nog grond is onder hun voeten op dat moment. Er was ook een Afghaans jongetje die samen met zijn vader daar zat en zijn vader had hem zo al een aantal duwtjes gegeven, zegt, moet spreken met die kerel voor uw Engels te oefenen. Dus ik begin een beetje te spreken met hem. Schijnt dat hij van voetbal houdt, van FC Barcelona en van Lionel Messi. Nu, ik ken helemaal niets van voetbal, dus ik begin over Cristiano Ronaldo, waarop dat jongetje redelijk kwaad wordt op mij en zegt, nee, Cristiano Ronaldo is slecht, daar hou ik niet van. We oefenen de kleuren, red and blue, it's the color of the shirt van Barcelona. En eigenlijk blijkt dat dat jongetje veel beter Engels kan dan de militairen en de agenten die ons bewaken. Nu daarna, na de gesprekjes, worden we aangemaand om naar het volgende gebouwtje te gaan, waar onze rugzakken opnieuw aan de controle onderworpen worden. En wij zelf ook, dus ons lichaam ook, om te zien of we niks raars bij ons hebben. En van daaruit raakt eigenlijk alles in een soort stroomversnelling. De mannen worden van de vrouwen gescheiden, de kinderen gaan mee met de vrouwen, dus het Afghaanse jongetje neemt nog snel afscheid van zijn papa. En het volgende dat gebeurt is dat we een bouw doorlopen met allemaal vreemde hangen die in erbarmelijke staat zijn, met deuren die op slot zijn en we worden in een kamertje gestopt en na ons gaat ook die deur op slot. En al snel beginnen natuurlijk de mensen te vragen aan mij hoe dat ik daar terecht kom, maar ik vond die vraag niet zo relevant. Dus ik kaat de vraag terug aan hen en ik hoor verhalen van mensen die van alles meegemaakt hebben, waarom ze gevlucht zijn, wat dat er gebeurd is op hun vlucht. Sommige mensen tonen de sporen van hun arrestatie, blauwe plekken, open wondes en uitgemergelde lichamen, moe mensen. En ze vertellen mij dat de Turkse politie eigenlijk nog best oké is, maar dat eigenlijk vooral de Bulgaarse politie is die nogal brutaal als beesten kan optreden. Dat ze bijvoorbeeld een held afnemen, een gsm afnemen en vaak brutaal in elkaar geslagen worden, om dan teruggevoerd te worden naar Turkije en in de handen worden overgeleverd van de Turkse grenspolitie. De kamer waarin we terechtkomen, de muren staan vol met teksten, met tekeningen, teksten dat ik niet begrijp in het Arabisch en in het Persisch, maar de tekeningen die begrijp ik wel. Er is een tekening van een jongetje met een schotwond in zijn rechteroog. Er is een tekening van een huilende moeder, maar er zijn ook tekeningen van een tropisch strand met zeer schone palmboompjes en een idyllische bergketen met vrije vogels. Dus de muren dragen zowel sporen van de trauma's die mensen meegemaakt hebben, als ook de hoop die sommige mensen hebben, of de ingestorte hoop die overblijft. Nu, het is ondertussen een lange dag geweest en we zijn heel de dag zonder eten van kazerne naar kazerne geleid, amper een flesje water gekregen. Maar er komt niemand en het is nacht. En een kamer verder wordt er luid op de deur geklopt, maar er komt geen antwoord. En het kloppen gaat door en het kloppen gaat door. En ook onze deur draagt sporen van neurotisch geklop en is een ingetrapte deur. Nu, op onze kamer begint er plots iemand op de bedrand mee te kloppen, op de metalen bedrand mee te kloppen. Iemand anders gebruikt de bodem waar dat de matras op rust als een soort gitaar. En Ahmed begint in het Farsi teksten te zingen. En voordat we het weten zijn we allemaal samen deuntjes aan het maken op een neurotisch angstige klop. En Ahmed is dezelfde kerel die mij in een latere nacht, we hebben heel veel samen opgezeten, samen sigaretjes gerookt, dat was mij wel gelukt om dat binnen te smokkelen. En die heeft mij geportretteerd 's nachts en dat was eigenlijk een extreem getalenteerde gast. Iemand die volgens mij op kunstschool thuis hoort en een plek zou moeten vinden met zijn talent. Maar dat talent was voor hem enkel nog een uitlaatklep en hij zei zelf, ja, de ogen zijn niet zo goed gelukt, want ik heb niet zoveel mee kunnen oefenen de laatste tijd. En het was een beetje vreemd om iemand zo getalenteerd te zien in een situatie waarin dat hij zich volledig met andere dingen moet bezighouden. Dat viel wat moeilijk. Nu, het wordt ochtend en uiteindelijk komt de wachter, hoor je het slot opengaan. En we worden aangemaand om hem te volgen. En dan pas wordt het duidelijk met hoeveel mensen dat we er eigenlijk in het kamp zitten. Dus er zijn mensen van, dan komen we op het gemeenschappelijk ontbijt, Er zijn mensen van Irak, van Syrië, Somalië, Burundi, Bangladesh, Nepal, denk van alle uithoeken van de wereld, verschillende achtergronden, verschillende culturen, verschillende geschiedenissen. En die zitten allemaal daar op hun plaats, dus dat is eigenlijk het enige uur op de dag waarop dat we buiten mochten. En we kregen een zakje mee met wat brood voor de rest van de dag. Dus dat is zowat, op dat moment was het groot nieuws in Europa dat er een moreel beleid van Angela Merkel was, dat de brood, bed en bad, maar het brood dat was letterlijk een brood. Het bed was letterlijk een bed met 12 mensen op een kamertje zo groot als de gemiddelde voetbalkantine van een of ander mottig caféploegje. Het bad was een douche zonder douchekop, dus daar waren we ook al niet te veel mee. En de pombak was eigenlijk verstopt en werd gebruikt als urinoir, dus stelde allemaal niet zoveel voor. En zo was dat eigenlijk onze dagelijkse routine, eenmaal per dag naar buiten, 1 uur per dag op het plein, waar we allemaal samen stonden met een militair die met een knuppel rondloopt en als de mensen te dicht komen, onder andere bij mij, want ik had wel wat aantrek, wat veel mensen aan vragen over wat dat hun kansen in Europa waren, kwam die militair even ostentatief met zijn knuppel zwaaien. En het was heel bijzonder om te merken dat alle mensen die op mijn kamer zaten, we bleven heel dicht bij elkaar en wij beschermden ook elkaar een beetje. Dus er ontstond een soort zorg voor elkaar in de penibele situatie waarin dat iedereen zat. Ik denk dat het ook het minste is wat dat we konden doen voor elkaar. En uiteindelijk op de vierde dag, dat alles zo doorgaat, is er een advocaat die op het plein staat. Dus het is zo dat als je wil vrijgelaten worden, heb je altijd een handtekening van een advocaat nodig. En uiteraard viel ik nogal op, dus die advocaat kwam met mij spreken. Ik doe mijn verhaal en die zegt, oké, ja, alles komt in orde, we regelen dat wel. En ik vraag aan hem, ja, alles komt in orde voor mij en wat is het vervolg voor de mensen die op mijn kamer zitten, die ondertussen vrienden geworden zijn. Hij zegt van ja, ik weet het niet, dat is willekeur. En vaak is het zo, hij legt mij uit dat als mensen voor de eerste keer worden opgepakt aan de grens, dat ze meestal 1 week vastzitten, waarna dat ze teruggevoerd worden naar de buitengrenzen van Turkije. Als ze de tweede keer worden opgepakt, zitten ze 2 weken vast. 3 keer worden opgepakt, zitten ze 1 maand vast. En als ze 4 keer worden opgepakt, dan is het absolute willekeur. Dus ik heb daar mensen ontmoet die al 3 maanden in het kamp zaten en geen uitzicht hadden in hun situatie, dat ze niet wisten of dat ze vandaag hun vrijheid terugkregen en wat dat die vrijheid dan ook ging zijn. Of dat ze nog een dag, nog een week, nog een maand ging vastzitten. Mensen die door die onwetendheid eigenlijk er volledig onderdoor aan het gaan zijn. Nu, diezelfde dag wordt het slot van de kamer opengedaan op een uur waarop dat we het niet verwachten. Dus we kijken een beetje op en een man doet tegen aan mij dat ik hem moet volgen. Dus er is amper de tijd om afscheid te nemen van mensen die ondertussen mijn vrienden geworden zijn. Ik word begeleid naar een kantoortje waar ik mijn rugzak terugkrijg, waar ik al mijn spulletjes terugkrijg. En ik word in een auto gestopt en die auto brengt mij terug naar de grens met Bulgarije. Wat voelde als een zeer omgekeerde wereld, dat was net het land waar ik vandaan kwam en waar ik van wegging. En al de mensen die ik ontmoet had, die woonden net die andere richting uit en ik werd gedwongen om terug die richting uit te gaan. En na een soort gelijke bureaucratie, na wat handtekeningen op papieren die ik allemaal niet begreep, waarvan ik vroeg of ik een dubbeltje mocht, maar nooit gekregen heb, wordt er een zwarte stempel in mijn paspoort gezet, wat dat zoveel betekent dat ik 5 jaar Turkije in mijn binnen mocht. En dan steek je de grens terug over, wat je eerst euforisch stond, dat je eindelijk in Turkije was. Sta je nu volledig gebroken met het idee aan mensen waarvan dat je niet weet wat dat in de toekomst gaat zijn. Er waren mensen die verteld hadden dat ze het nog een keer zouden proberen, maar er waren ook extremere verhalen, zoals Ahmed bijvoorbeeld, die zei van ja, het is ondertussen mijn 4e keer dat ik hier zit. Als ik nu vrijkom, dan ga ik waarschijnlijk met de boot naar Griekenland proberen te gaan. Dus dan weet je niet hoe dat hun tocht afloopt. En daarna ben ik gewoon beginnen stappen en naar de eerste, de beste hoge berg geweest en daarop geklommen, mijn tentje opgezet. Daar een week gebleven, mijn notitieboekje erbij genomen, alles opgeschreven, tekeningetjes gemaakt. En dan denk je, oké, ik ben zo vrij als de vrijheid die ik mezelf toeken, maar er zijn ook mensen die op zoek zijn naar de vrijheid die zij eigenlijk helemaal nog niet kennen.
dat was het relaas van Tim Theo. Hij vertelde het in Huzet in Gent, het was in december van 2018. Als je Tim zijn foto's wil bekijken, dan zoek je die op, ze zijn heel mooi. Tim Theo de Koning heet die, online. Relaas zou er niet zijn zonder de stad Gent en zonder de Vlaamse gemeenschap. Dankzij hun afdeling in cultuur kunnen wij elke maand in Antwerpen en in Gent een vertelavond organiseren. Dankzij hen kunnen we ook podcasts opnemen en we kunnen jullie de mooiste verhalen bezorgen. Onze dank voor Urgent FM, Den Hopzak, Huzet, Pulp Deluxe en Chase is ook heel groot. En het team van Relaas is nog steeds the very best. Sarah de Smet, Erwin Gontier, Katlijn de Vries, Stefan Greuyaert, Sarah Latree, Timon van de Voorde, Lin Somers, Anneleen Schelstraten, Marlin Michels, Ruby Bernabeu Plaus, Jurgen Strooband, Steve Konaar, Charlotte Huigen, Rick Merci, Evita Nocent, Dieter van Huffel, Philip Cox, Silke Durie en ikzelf ben Pieter Blomme. En hou vooral onze Instagram of onze Facebook in de gaten. Daar vind je extra foto's van de vertelavonden, maar soms ook als er iets te beleven valt bij een verhaal, iets visueels, dan posten we dat op onze Instagram-account. Je krijgt er ook een blik achter de schermen, we posten daar af en toe quotes, maar je komt er ook te weten wanneer onze volgende vertelavonden zijn. Op onze website vind je ook een deelknop. Daarmee stuur je dit verhaal dat je net gehoord hebt door naar een vriend of een vriendin. Wij zijn jou daar zeer dankbaar voor en die vriend en die vriendin waarschijnlijk ook aan jou. Dankjewel.